Goed, u mag met uw Bijbels openen. Johannes hoofdstuk 8, vers 12 gaan we lezen. En dan gaan we Matteüs hoofdstuk 11, 28 tot en met 30 lezen. Een paar versen. U mag ook direct naar Matteüs gaan, want ik duik direct in de tekst. Johannes hoofdstuk 8, vers 12. En Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zeide, en dit is onze vertrektest, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En zoals ik u vorige week ook gezegd heb, ik sta hier even langer bij stil, omdat het woordje volgen, en u heeft dat vorige keer kunnen horen, heeft een specifiek betekenis. En dat ga ik verder uitleggen in de komende paar preken. Ik weet niet hoe lang, zullen er niet zo heel veel zijn. Maar het zijn wel indringende preken, het zijn wel ernstige preken. En vandaag wil ik hier aansluitend op het woordje volgen en wat dat inhoudt, Matteüs hoofdstuk 11, vers 28 tot en met 30 lezen. En we lezen uit de HSV in onze gemeente, maar ik preek uit de NBG. Kom naar mij toe, zegt de Heer Jezus hier, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wel, ik zei het al, de vorige keer ben ik hieraan begonnen vanuit het woordje volg mij. Hier staat dan in de HSV, wat we net lazen in Johannes 8 vers 12, staat wie mij volgt. Het is meer een open uitnodiging. En ik heb u ook een aantal teksten laten zien waar inderdaad het een opdracht was, waar het een imperatief was, waar stond volg mij als een gebod, als een opdracht. En dit wil ik verder invullen. Want Jezus roept op dat wij hem volgen. En daarin ligt eigenlijk het belang van deze studie. Daarom sta ik hier langer bij stil. Want het heeft directe toepassing in uw en mijn leven. En dat ik hier wat aan begin aan deze serie is als hoofddoel om het evangelie in uw en mijn denken te verscherpen. Te verhelderen. Het evangelie dat Jezus Christus aan het kruis gestorven is en dat wij door geloof alleen gerechtvaardigd worden. En dat uit te bouwen, om een stuk onderscheidingsvermogen te ontwikkelen in ons denken. En ik hoop hierbij niet mijn pijlen te richten op onze medegelovigen. Maar ik zal kleur bekennen, ik zal stelling innemen. Maar ik wil u meenemen vandaag in een lange inleiding, een langere inleiding, laat ik het zo zeggen, naar een stukje geschiedenis. Geschiedenis is ons gegeven om van te leren. En eigenlijk een van de dingen die in de kerkgeschiedenis heel sterk en heel vroeg naar voren kwam, was eigenlijk een tweedeling in gelovigen. Of tussen gelovigen. En eigenlijk is dat best een zorgwekkende ontwikkeling geweest en nog steeds. Want al heel vroeg ontstond er eigenlijk een tweedeling tussen gelovigen onderling. Waar aan de ene kant de clerus of de clergy of de geestelijken kwamen. Diakenen, bisschoppen, priesters, kardinalen en uiteindelijk ook de paus. Een heilige orde werd dat. En daarbuiten had je de leken, het voetvolk, de rest van de gelovigen. De B-categorie, zou je kunnen zeggen. Alles wat niet bij de geestelijken hoorde, bij die exclusieve groep, die hoorde bij... Ja, de rest, het was een overloop van. En eigenlijk, misschien is het wel goed te begrijpen, dit was eigenlijk wat ook tijdens de reformatie, zo 1517 toen Luther leefde, dus in de 16e eeuw, werd dit rechtgezet. Werd eigenlijk heel sterk naar voren gedragen, er is priesterschap van alle gelovigen. Dat was hetgene wat enorm sterk naar voren kwam. Iedereen is voor het kruis gelijk. In 2 Petrus hoofdstuk of 1 Petrus 2 vers 9 vinden we dat ook, dat wij bijeengevoegd zijn, dat wij een heilig priesterschap zijn. Gelijk voor het kruis. En dan denk je van, dat is rechtgezet, het is 1600 en nu zijn we op koers. Wel, was het maar zo, 1700, 1800 en het ging alweer mis. En dat kwam door een heiligingsbeweging dat ingezet werd door John Wesley, een man die ontzettend veel goed gedaan heeft, waar ook de methodisten uit voortgekomen zijn. geweldige opleving, zou je kunnen zeggen, in de kerkgeschiedenis. Maar er werd een tweedeling gemaakt weer tussen de gelovigen onderling. Maar je hebt de mensen die tot wedergeboorte gekomen waren door geloof alleen. Maar dan was daar een tweede werk van Gods genade, van een tweede werk in het leven van de gelovigen, waardoor die in één keer een explosie ging maken als het ware in levensheiliging. Waar die algehele reiniging van zonde kon ontvangen, waar die bijna zelfs, en toen het later doorgroeide, zonderloos kon worden. Een tweede zegen, een second blessing, om het zo maar te zeggen. Dat kon je verkrijgen door zelfverloochening, door een volledige overgave aan God en je in te zetten voor de rest van de wereld. En de methodisten hebben dat gedaan. Die hebben daar ontzettend veel goed gedaan. Maar opnieuw een tweedeling tussen de gelovigen. Waar de een basisversie had en de andere een upgrade. Want deze theologie, die methodisten, die legden feitelijk de basis voor de Pinkstergemeenten zoals die we nu om ons heen hebben, maar eigenlijk al veel eerder in ontwikkeling waren. Bij de Pinkstergemeente, de eerste golf van de Pinkstergemeente, stond vooral de second blessing centraal. De tweede zegen, het tweede werk van Gods geest. En dat werd veroorzaakt door de doop van de Heilige Geest. De vraag was niet, bent u al tot wedergeboorte gekomen aan een gelovige? Heeft u de doop van de Heilige Geest al ontvangen? Dat was de vraag. Oftewel, bent u al bij de volgende fase belandt in uw geloof. En dat was niet zozeer een fase, maar het was een extra exclusieve groep. En als je dat ontvangen had, dan kon je een of andere taal beheersen, die men noemde een tongentaal. Dat was niet de gewone taal. Ze gaan ervan uit dat dat een engelentaal was. Ik weet het niet. Ik kon het niet verstaan. Ik heb het ooit gehoord, maar ik wist niet wat het was. Dit werd vaak veroorzaakt ook door uitbundig levenswijze en uitbundige kerkdiensten. En dat is niet allemaal negatief, hè? Laten we dat voorop stellen. Maar de essentie was, er was weer een tweedeling gekomen onder gelovigen. En aansluitend en een mix van al deze dingen kwam feitelijk in het begin van de 20e eeuw een nieuwe versie naar voren van een tweedeling binnen de evangelische wereld. Waaraan je aan de ene kant vleeselijke christenen had, en aan de andere kant geestelijke christenen. De vleeselijke christenen zijn verlost. En dit is eigenlijk waarom deze serie ook wat begonnen ben. Want dit leeft. Dit laatste leeft. Maar je ziet eigenlijk dat het een aanloop gehad heeft in de kerkgeschiedenis. En vele wateren doorvaren heeft. En uiteindelijk is daar die versie uitgekomen tussen vleeselijke christenen en geestelijke christenen. Nou, een vleeselijke christen zoals dat verwoord wordt, dat zijn mensen die zijn gered door geloof alleen. Ze kennen Jezus Christus als hun persoonlijke verlosser. Maar om verlossing te ontvangen, hoeft hij zich niet te bekeren van zijn zonde. Inkeer was geen omkeer. Ze waren geroepen tot de verlossing, maar niet noodzakelijk tot het volgen van Jezus. Discipelschap was optioneel. Als dat er al was, dan ging je van de vleeselijke christen ging je naar een geestelijke christen. Want dat was degene die een besluit nam om de Heer te volgen. Om het zo maar te zeggen. Maar dat was niet noodzakelijk. De vleeselijke christen was gered door geloof alleen. Maar ook alleen door geloof. Hij is verlost. Maar pas in de tweede fase, als het werk van Gods geest een tweede stap zette, als die persoon een extra toewijding maken, dan pas werd hij discipel. Een tweedeling tussen vleeselijke christenen en geestelijke christenen. Je zou het zelfs zo kunnen zeggen, zij die het evangelie intellectueel hebben begrepen en zij die een toewijding maken aan Jezus Christus als Heer van hun leven. Zij die voor zichzelf blijven leven en zij die Jezus willen volgen en hem willen gehoorzamen. Zij die Jezus kennen en zij die Jezus van hem willen leren. Zij die in Jezus geloven en hen, zij die die Jezus volgen. Zij die Jezus kennen en zij die een juk van de Heer willen opnemen. De een betaalt geen kostprijs en de ander betaalt wel een kostprijs. En ik omschrijf het even zo met verschillende dingen dat u gaat begrijpen van hoe deze theologie naar voren komt. Dit is niet wat wij onderwijzen, hè, maar dit is eigenlijk wat om ons heen gebeurt. En een van de theologen, een zekere Wilkin, die heeft een boek geschreven en die formuleerde het zo. Over een vleeselijke christen. Hij was aan het wandelen in een park op een ochtend. Hij kwam daar op een bankje en hij zag daar iemand liggen met een fles alcohol, althans met een alcoholische drank, naast hem. En met dat hij met die man ging spreken over het geloof en over religieuze zaken en over Jezus Christus. Toen was hij verrast, want die man die stond daar voor open en zei, ja maar, voordat je wat gaat zeggen, ik kan je vertellen dat ik ooit in een kleine kerk geweest ben. En daar heb ik gehoord dat Jezus Christus voor mijn zonde gestorven is. En ieder die dat gelooft, is verlost. Ik geloof dat. Ik weet dat ik het niet verdien. Ik weet dat ik niet leef zoals zou moeten. Maar hij heeft mij eeuwig leven beloofd door geloof alleen. En daar stopte het verhaal. En na dit getuigenis zei die man ook inderdaad, die de schrijver dus Wilkin, die zei ook van, ja deze man is inderdaad verlost. Hij is een drinker. Hij verspandeert al zijn geld aan drank. Hij heeft zijn vrouw en zijn kinderen verlaten. Maar omdat hij in Jezus gelooft, is hij bezitter van het eeuwig leven. En daarmee omschreef hij en illustreerde hij een vleeselijke christen. Hij gaf hem zelfs bevestiging dat zijn zonden vergeven waren en dat hij vrede met God heeft. Ik kan u eerlijk zeggen, dat is niet de tekst. Dit is niet wat ik uit de Bijbel haal. Dit is niet wat ik hoor van onze Heer Jezus Christus als hij zegt van volg mij. Dit raakt feitelijk dus het hart van het evangelie en dat is ook waarom ik erbij stilsta. Dit raakt de essentie van wat het goede nieuws is. En het is mooi om goed nieuws te geven aan iemand, zoals hij daar op een bankje ligt als een dronkaard, die zich naar God nog gebotst hoort, die zijn eigen leven leidt om te zeggen van, fijn dat je in Jezus gelooft, je hebt eeuwig leven. Totdat hij bij God staat en dan krijgt hij waarschijnlijk te horen, niet iedereen die Heere, Heere zegt, zal het Koninkrijk van God binnenkomen. Want wat is het evangelie? Moet een gelovige zich afwenden van zijn zonde? Absoluut. Moet een gelovige discipel worden van de Heere Jezus? Zekerste weten. Moet een gelovige zich onderwerpen aan de heerschappij van Jezus Christus? Reken maar. Wordt werkelijk geloof altijd gevolgd door een geestelijke verandering van binnenuit? Zeker en vast. Zeker en vast. En dat is ook het punt waarom ik hierover schrijf, of over spreek. Mijn zorg is niet, mensen, dat dit buiten onze gemeente leeft. Dat is niet mijn zorg. Mijn zorg is dat het binnen onze gemeente leeft. En ik kan u verzekeren, het leeft onder ons. Het leeft bij u en mij. Altijd in een bepaalde mate. Afgelopen week heb ik het letterlijk uit iemands mond gehoord in onze gemeente. Dat ik dacht, dit bevestigt dat het een goede studie is om bij stil te staan. Maar niemand van ons is hier volledig vrij van. Ik ook niet. Koen en Anne Loren. In onze gemeente geliefd als zendelingen uitgezonden. Hebben die iets speciaals? Hebben die een speciale toewijding aan de Heer gemaakt? Zien wij hun als een speciale klasse van gelovigen onder ons? Nou, soms kijken wij er wel eens zo naar. Maar afgezien daarvan, ik hoop dat doorheen deze studie u zelf gaat onderzoeken of u werkelijk een volgeling bent van de Heer Jezus Christus. En ook om u aan te moedigen om de Heer inderdaad verder te gehoorzamen in volgzaamheid en dienstbaarheid. En ik wil u meenemen naar de tekst voor vandaag, voor de rest van de 20 minuten. Dus de rest duiken wij gewoon eenvoudig in deze tekst die voor ons ligt. In Matteüs hoofdstuk 11, vers 28 tot en met 30. Laat ik hem nog even lezen om weer even voor ons te zetten na deze introductie. Kom tot mij, staat er in de NBG. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Voor uw zielen zelfs. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, wat de Heer hier doet, en u kunt dat zien in uw schema, ik heb de Bijbelverse daarbij staan. Dit is een uitnodiging die de Heer Jezus hier maakt. Een uitnodiging voor het evangelie. En het bijzondere is, als de Heer spreekt over het evangelie, dan is dat altijd veelzijdig. Het is veelzijdig. Aan de ene kant lezen wij in Lucas hoofdstuk 19 vers 10 dat de Heer Jezus gekomen is om het verlorene te zoeken en te redden. Maar niet in de tekst vandaag. In de tekst van vandaag zegt de Heer, geeft de Heer een ander accent dan het evangelie en hij zegt, kom tot mij. Dit is de uitnodiging. Het is niet dat de Heer komt, nee, hij verwacht nu wat van ons. Van u en mij. Kom tot mij. Hij verwacht dat we komen, dat we hem daarmee volgen. Want het tot hem komen betekent dat we bij hem blijven en hem volgen en van hem leren zoals we verder gaan lezen. Dit is de voorwaarde. Er is namelijk, het is een uitnodiging, maar het is ook een uitnodiging met een voorwaarde. Het voelt als een universele uitnodiging. Kom tot mij, allen. Maar dan stopt het niet. Die vermoeid en belast zijn. Alsof de Heer inderdaad een specifieke groep op het oog heeft. En dat heeft hij ook. Dat heeft hij ook. De mensen die, en die woorden die hier gebruikt zijn, die vermoeid zijn. De mensen die letterlijk uitgeput zijn. Die aan het eind van hun krachten komen, aan het eind van hun wezen. En dan niet fysiek, hè. Maar in geestelijk opzicht. En die onder een zware last leven. Nou, er zijn twee manieren waar de Bijbel dit een omschrijving geeft van die belasting en de last die daarbij is. En dat heeft te maken met zonde en de wet. De wet is een last, maar vooral ook zonde. We hoeven niet lang na te denken. Wie in zonde leeft, heeft een zwaar leven. Ja, we zien van die mooie filmsterren die van alles gedaan hebben, die God nog gebod gestoord hebben, die erop losgeleefd hebben. Dan zijn ze 70 jaar en dan denk je van, wat is daar gebeurd? Die heeft een zwaar leven gehad. Nee, die heeft zijn leven geruïneerd. Uitgeleefd. Zie, het leven met zonde is een last die ondraaglijk is. Leven in zonde is ondraaglijk zwaar en uitputtend. En alleen een hoogmoedig mens die zegt, ik overwin dat wel. En wat de Heer Jezus hier doet, hij doet de oproep naar die belast en vermoeid zijn. Zij die zien dat het voortkomt uit hun eigen zonde. Heer, het leven dat voor mij zo zwaar is, is omdat ik een zondaar ben. En dat ik onder die zonde zit. Ik ben arm van geest geworden. Dit is die oproep waar we het al eerder bij stilgestaan hebben. In Matteüs hoofdstuk 5 vers, niet vers 1. Zalig zijn de armen van geest. Ik heb de referentie even niet in mijn hoofd, maar het is de eerste. Zalig zijn de armen van geest, die inderdaad erkent van, Heer, ik ben uitgeput, ik ben afgemat vanwege mijn zonde. En daar zegt de Heer van, kom tot mij. Jij bent in een positie dat je bij mij mag komen en kan komen. Je moet niet blijven waar je bent. Je moet je wenden tot mij. Zie, dit is de voorwaarde. Er moet een erkenning zijn bij de persoon dat hij inziet van het leven in zonde is zwaar. En die moeten komen tot de Heer. Bent u al gekomen? Ziet u in dat uw leven zonder de Heer Jezus Christus en buiten de Heer Jezus loodzwaar is? Ondraaglijk, en dan mag u denken van, ik red mijzelf wel. Ik zal u eerlijk zeggen, draai nog rustig 3 keer rond in de miserie van uw eigen zonde. Maar u raakt niet schoon en het leven is loodzwaar. Bent u al gegaan? Bent u al gekomen? Zie, blijven in uw miserie en daarin ronddraaien in de smurrie van uw eigen ongerechtigheid, mensen, is loodzwaar, is afpijgend. Als u denkt dat u daar rust zal vinden. Oh, laat mij maar, ik red mij wel. Dan moeten we even kijken wat de Heer daar vervolgens zegt. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Zie, buiten Christus is het niet te vinden, maar wel bij hem. Moeten we wel komen. Zie, daar is die verzekering die wordt bevestigd. Ik zal u rust geven. Dit is de innerlijke rust, hè. Dit is niet de rust van lichamelijke rust. Ja, dat vloeit eruit voort. Dit is innerlijke rust. Dit is, en het woordje rust is daar zo mooi. Dit is een verfrissing. Verfrist worden door de Heer. Een verkwikking naar hard werken. Kent u dat? Als u zwaar werk gedaan hebt buiten de tuin. Ik ben aan het ploegen geweest of aan het spitten of in de tuin. Noem maar op. Ja, er zijn er die pakken geen schub. Dat is ook prima. Er zijn ook mensen die hebben dat wel eens gedaan. Ik denk dat we het ons wel bij kunnen voorstellen. Een warme bloedhete dag en je komt binnen en je hebt dorst. En er staat een koud alcoholvrij biertje te wachten op je. Ik wil geen aanstoot geven. Dat is het enige wat ik tot nu toe drink, zo'n beetje. Man, dat kan goed doen. Dan voel je je verfrist, is het niet? Een koud glas water bij een warme dag als je uitgeput bent. Niets is zo lekker als dat. Dat is wat dat woord hier inhoudt. Een versterking naar uitputting. Ik zal u rust geven, zegt de Heer. Ik zal u rust geven. Dat is toch waar iedereen naar verlangt. Dat is toch iedereen die wil verfrist worden. Iedereen wil gezegend worden. Iedereen wil toch verlost worden van de gevolgen van de zonde. Dat is een voorwaarde. Je moet u wel tot Christus wenden. We hebben zo'n middenweg gevonden, hè? We nodigen Jezus uit bij ons. Heer, ik zit in mijn miserie, wilt u bij mij komen? En ja, dat staat ook in de Bijbel, maar niet in deze tekst. Maar dat is wel graag wat we denken. Heer, ik zit in de miserie, kunt u mij hieruit helpen? En als de miserie voorbij is, wat dan? Ah, dan zijn we hem weer vergeten. Zie, dat is die Jezus, die nemen we en die zetten we in het medicijnkastje neer. Die hebben we nodig als we last hebben, pijn en moeite. En als het gereed is, dan zetten we het terug en we gaan weer ons eigen leven. Lang leven, ons eigen ongerechtigheid. Nee. Kom tot hem. Hij zal rust geven. Een eeuwige rust. Tot hem komen, om hem te volgen, discipel van hem te worden. Ga verder met vers 29. Komt alle tot mij, was de uitnodiging van de Heere. Ik hoop dat u gekomen bent. Maar er was een verrassing. In dit vers althans. Neem mijn juk op. Dit is niet vrijblijvend, hè. Dat kunt u al horen zoals het hier geschreven staat. Ben je bij mij? Daar ligt het juk. Neem het juk op. Hier staat een heerser, een heer, een herder, een verlosser. Die opdrachten geeft wat wij moeten doen. Er is geen vrijwilligerswerk bij de Heer. Oh, een juk, weet je dat? Vroeger hadden ze dat in de zin, wij denken al gauw aan een paard, zo dat we er omheen doen, dat hij iets kan trekken. Zo zou het geweest kunnen. Het was veel eerder een rechte boom, waar een stuk, een boog in gemaakt was. En vaak waren er twee naast elkaar, hè, want een ongelijk span, dat werkt ook niet, want dan ging de een links en de ander rechts. Het was een juk, die werd op een dier gelegd, die werd aan hem verbonden. Zodat hij een zware last kon torsen, zodat zijn vrijheid beperkt werd. Zodat hij geleid werd om te zeggen van dit is wat jij moet doen en dat stuur ik, die erachter staat. Als je kijkt naar het Nieuwe Testament, dan zien we dat het ook een beeld was van de slavernij. Galaten hoofdstuk 5 vers 1 spreekt daar ook over. Dat het juk van de zonde en van de wet op de mens lag. De wet stuurde waar het heen ging. En de zonde ook. Iemand buiten Christus is een slaaf van de zonde. Die heeft het juk van de zonde op zich. Hij kan niet anders dan onder de heerschappij van de zonde verder gaan. Dit was ook Petrus gebruikte dit ook in dat belangrijke hoofdstuk 15 van Handelingen. Als ze in Jeruzalem samenkomen voor het gesprek over wat moeten we nu van die heidenen vragen. En wat zegt Petrus dan heel mooi in Handelingen 15:10? Waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen, dat waren dus de heidenen, te leggen, die onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Waarom zou u daar een juk op leggen? Waarom zou u die onder een heerschappij leggen waar niemand bij gebaat is? En wat Petrus er eigenlijk zegt, het juk van de zonde en het juk van de wet, die moeten we achter ons laten, want de Heer zegt, neem mijn juk op en leert van mij. Zie, dit is niet voor vrijwilligers. Hè? Dit is niet voor, ik zal eens nagaan of ik misschien dit wel wil. Dit is niet voor iemand die een tweede stap in zijn geestelijk leven maakt. Dit is voor u en mij. Dit is voor iedereen die in Christus is. Die naar Christus komt. En die zegt van, ik wil de verlossing in hebben. Maar zegt de Heer, dat is fijn. Daar ligt het. Neem het op. Je bent onder mijn heerschappij. Het juk letterlijk was doen wat hij onderwijst. Gaan waarheen hij ons zendt. Groeien in gehoorzaamheid aan hem. Zie, dat is het wat er achterweg komt. Dat we van hem leren. Dat is ook de opdracht. En leert van mij. Ik heb allemaal wel ervaren als je de Heer Jezus wil volgen, je wil onder zijn heerschappij leven, dat je ook inderdaad wel voelt dat de teugels wel eens aangetrokken worden. En vaak heeft het meer te maken dat wij stijgeren van binnen. Dat wij wel weten wat de Heer van ons vraagt, maar... Paulus deed dat ook. En toen zei de Heer Jezus tegen hem, toen die... Op het moment, Handelingen hoofdstuk 9, dat Paulus geroepen werd door de Heer. Waarom sta jij tegen iets aan te schoppen wat je alleen maar pijn doet? Prikkelen staat er zoiets bij. Paulus, je bent met iets bezig wat je niet gaat winnen. Buig. Nou, Paulus vast 3 dagen, komt tot wedergeboorte. Niet door het vasten, hè, maar komt tot wedergeboorte vast 3 dagen, dat is beter gezegd. Zie, dit is wat de Heer van ons vraagt, dat we zijn juk opnemen en van hem leren. En wat leren we van hem? Hij was gehoorzaam tot in de dood. Dat is wat hij eigenlijk bedoelt met ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ik weet wat het is om gehoorzaam te zijn aan de wil van de Vader. Weten jullie dat? Weet u dat? Ik wil niet kritisch zijn, ik wil niemand beledigen. Maar hoe vaak bidden wij, Heer, hou ons nederig. Hou onze ogen gericht op de Heer Jezus. Weet u dat eigenlijk in essentie een heel hoogmoedig gebed is? Er is maar één nederig en dat is Jezus. Bent u gelijk aan Jezus? Nee, dan is er maar één gebed. Heer, maak mij nederig. Klinkt een beetje vreemd. Maak mij nederig. Ik wil u niet kwetsen of pijn doen, hè. Vernieuwen in ons denken. Daar zijn we mee bezig. Dat we van de Heer leren. Nu komt mijn andere uitspraak. Geloof, het is geloof alleen dat redt. Maar geloof komt nooit alleen. Zo straks had ik een andere, hè. Toen was het geloof. Door geloof alleen wordt iemand gered, maar het is ook alleen geloof. En dan stopt het. Maar niet bij onze Heer. Hij zegt, kom tot mij in geloof. Daar ligt het juk. En nu weer aan de slag. Leert van mij. Het is geloof alleen dat redt. Maar geloof komt en is nooit alleen. Hij laat zijn zonde achter. Wie gelooft laat zijn zonde achter. Neemt zijn juk op en volgt de Heer. En wat staat er dan zo mooi in vers 29? Daar zult u rust vinden voor uw zielen. Mensen, op het moment dat wij ons juk over opnemen, en als wij het achter de Heer Jezus aangaan, en inderdaad het in volgzaamheid onder zijn heerschappij leven, is er de grootste vrijheid die er maar is. Rust voor uw ziel. In alle omstandigheden waar u bent. Uw huis afgebrand. Het is wel met mijn ziel. Uw vrouw en kinderen die gestorven zijn, zoals John Newton. Het is genade alleen. Dat is het. Rust voor onze ziel. Dat is het schoonste wat er is. Slaaf van Christus worden. Geef de rust die we verlangen. Dat is de enige rust die werkelijk gegeven kan worden. Door geloof in Jezus Christus. En door hem te gaan. Het juk op te nemen. En dat juk, wat zegt hij dan in vers 30? Is zacht en licht. Als je een beest lang genoeg het juk oplegt en zwaar genoeg laat werken, dan komt daar eelt onder, dan komt daar een grote bult onder te zitten. Want dat is hetgeen wat constant schuurt, waar die last van heeft, wat onprettig zit, wat niet goed op maat gemaakt is. Het juk van de Heer is perfect passend voor een ieder van ons. En het is zacht, want het is een goede herder, het is een goede verlosser. Het is een geweldige, goede meester die wij mogen dienen. En het is ook nog eens licht. Wel, en het juk is voor ons allemaal. Ik hoop dat u ziet dat er geen indeling gemaakt wordt tussen vleeselijk en geestelijk. En dat er geen twee indeling gemaakt wordt tussen gelovigen. Wij zitten allemaal in dezelfde strijd. Als u tot de Heer Jezus gekomen bent, welkom aan boord. En als u denkt, ik begin net, geweldig. Wij zitten allemaal op dezelfde weg met hetzelfde juk. En we zijn allemaal in een verschillende fase van onze geestelijke groei. Meer is het niet. Sommigen staan wat meer aan het begin, anderen staan wat verder weg. En niemand is tot nu toe aan het eind. Als u aan het eind van uw strijd gekomen bent, dan bent u hier niet meer. Dan bent u bij de Heer. Hij weet, onze grootste vrijheid ligt juist in het juk van Christus. Daartoe zijn wij geroepen. En daar vinden wij onze bestemming, onze volmaakte doel waarvoor we geschapen zijn. Bent u al gekomen? Stel het niet uit, kom vandaag. Dit is het moment dat de Heer Jezus Christus zijn armen wijd openstelde. Zegt, kom tot mij allen die belast en vermoeid zijn. En ik zal rust geven voor uw ziel. Stel het niet uit, doe het vandaag. Dit is het moment. Weet niet of u morgen nog leeft. Kom tot hem. En als u komt, dat is een kostprijs. Maar het is de moeite waard. Neem het juk op. Het juk van Christus. Laat de zonde achter. En volg hem.
En u zult de rust vinden die alle verstand te boven.
Wel Vader, wat een goede God bent u. Wat een genadevolle Heer. Wat een volmaakte verlosser. En wat een fantastische, nederige heerser bent u, Heer Jezus. O, dat wij ons mogen onderwerpen aan u, Heer. Dat wij uw juk mogen opnemen. Heer, er is geen tweedeling in gelovigen. Heer, u heeft iedereen van ons die tot u gekomen bent, bepakt met uw Heilige Geest. Heer, en u heeft een juk gereed staan als het ware. Heer, en u zegt dat wij die op moeten nemen. Dat is onze opdracht. Dat wij ons onder u scharen, onder uw heerschappij. Heer, u kent de harten van ons. U weet waar we staan. U kent onze strijd, Heer. Ik sta hier niet in het oordeel over iemand, Heer. De enige waar ik voor verantwoordelijk ben, is mijzelf, Heer. En om een evangelie te brengen, Heer, wat facetten naar voren brengt, Heer, die u ook laat zien in uw woord. Heer, u bent de herder, de goede herder die 99 achterlaat om die ene te gaan zoeken. Maar u bent ook degene die zegt, kom tot mij alle die belast en vermoeid zijn. Heer, en als we verder gaan, dan is het niet alleen een juk, Heer. We worden ook gevraagd om ons kruis op te nemen, om onszelf te verloochenen. O Heer, u kent in ieder van ons waar we zijn. Heer, ook dan ik zo bidden dat u ons ook tot uzelf trekt. Heer, want niemand kan tot u komen en niemand komt tot de Vader dan door u, Heer Jezus. En door u die hem trekt. Heer, als hier mensen zijn die van u afgedwaald zijn, die jaren niet meer met u te maken willen hebben gehad, Heer, mogen die opnieuw inderdaad tot u komen en inderdaad ook dat juk opnemen, maar ook die rust voor hun ziel weer vinden, Heer. O, daar ligt zo'n grote zegen, Heer. Zonde vergeven, hun vertrouwen stellend op u, Heer. Uw armen staan wagenwijd open, Heer, voor een ieder die komt en zijn zonde erkent, beleidt en achterlaat. Dank u wel, Heer, dat dit allemaal mogelijk is, Heer Jezus, omdat u de prijs voor onze zonde betaald hebt, voor een ieder die gelooft, Heer. Dank u wel dat u zo nederig was, Heer, en zachtmoedig. Dat u de heerlijkheid van de hemel achter u gelaten heeft om in deze verdorven wereld, in deze miserie, Heer, waar wij inderdaad ons rondwentelden in onze zonde, om ons te vinden en te zoeken en verlossen en ons op te roepen om tot u te komen. Heer, dank u voor die vrijheid. In Jezus' naam. Amen.